Nog enkele mededelingen, gemeente. In de eerste plaats wordt u meegedeeld dat volgende week zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan, dominee van der Ent van Elburg. We herinneren u ook aan de extra collecte die volgende week zal worden gehouden voor het bouwfonds. En de laatste mededeling is dat ik in verband met de viering van het heilig avondmaal de voorbeden wil uitstellen tot de avonddienst. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 89, het 16e en het 18e vers. Psalm 89, vers 16. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? En het 18e vers. Zijn schoonheid is vergaan. Zijn troon ligt neergestort, 16 en 18 van Psalm 89. Wij willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. Aansluitend zingen we uit Psalm 119 het 44ste vers. Psalm 119 vers 44. Zij hebben mij bij kans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achten. Daarna lezen we uit Matteüs 26 de versen 47 tot en met 68. We noemen nu Matteüs 26, de versen 47 tot en met 68, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 44ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen uit de schriften Matteüs 26 vanaf het 47ste vers. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de twaalven, kwam. En met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet had hun een teken gegeven, zeggende: Die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus zeide hij: Wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En ziet een van degenen die met Jezus waren de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn Vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelver uren sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen hem verlatende. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten vals getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen 2 valse getuigen en zeiden: Deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelve opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: Antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zij de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Tot zover het gedeelte van het woord van de Heere wat we samen deze morgen wilden lezen. Wij willen in dit uur van woord en sacrament nadenken over een gedeelte uit een van de versen van dit hoofdstuk, namelijk Matteüs 26 en daarvan het 63ste vers, het eerste gedeelte. Doch Jezus zweeg stil. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, gij ziet ons hier samen in uw huis op deze zondagmorgen, waarin we samengekomen zijn in een dienst des woords, der gebeden, een dienst waarin ook het heilig sacrament van het avondmaal bediend zal worden. Hoe zijn we altijd afhankelijk, Heere, van uw zegen, maar heel in het bijzonder van morgen. En daarom bidden we met de woorden van de oude psalm: Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. En zou u willen geven dat het door uw genade een gezegende dienst en een gezegende bediening van het avondmaal mag worden. We belijden het voor u. We hebben dat niet verdiend. Onze zonden maken scheiding. Onze zonden breken alles stuk. En dan moeten we het belijden, zeker ook degene die u kennen mogen, dat als wij naar binnen blikken op dit ogenblik, als we nagaan hoe het deze week van voorbereiding was, dan is er veel wat tegen ons getuigt. Dan staan we als mensenkinderen voor u die gezondigd hebben. Misschien dat er velen onder ons zijn of enkelen onder ons zijn die het heel nadrukkelijk hebben ingeleefd. Uit ons geen vrucht tot in der eeuwigheid niet. Nergens bij kunnen komen. En als we wat bij elkaar proberen te zamelen, dan blijkt het niets te betekenen voor u. Want bij ons is niets goeds te vinden. En dat wordt juist in een week van voorbereiding, als we oprecht voor u onszelf beproeven, werkelijkheid. Geen vrucht bij ons. Maar Heere, zou u dan vanmorgen willen laten zien dat nu de vruchten van genade en van gunst en van ontferming alleen te vinden zijn in hem die zichzelf heeft gegeven. En die, toen hij gescholden werd, vals beschuldigd werd, niet terugschold, maar zweeg. Heere, wil u geven dat het zwijgende Godslam, waarvan de profeten al getuigden dat hij als een lam ter slachting geleid werd en als een schaap dat stemmeloos is voor die die het scheert, zo zijn mond niet opendeed. Geef dat we hem zo mogen zien en dat het oog van het geloof van degene die u vrezen mogen hem mag aanschouwen in de schoonheid van zijn zwijgen. Want Heere, daar zwijgt hij niet omdat hij zelf reden had om te zwijgen. Dan had hij kunnen spreken, voor de waarheid kunnen opkomen. Maar hij zwijgt als borg, zwijgend voor de aanklachten, omdat hij beladen is met de schuld van de zijne. Zwijgend voor het heilig recht van God, omdat hij beladen is met de vloek van de zijne. En omdat hij niet wil spreken, maar dragen, maar dulden, maar leiden tot het einde toe. Heere, dat zo de plaats bekledende, zwijgende Heere Jezus Christus vanmorgen uitgestald mag worden. En aan allen die uw naam ootmoedig vrezen, dierbaar mag zijn. Dat er in hem de lokkende en trekkende kracht mag zijn, waardoor uw volk uitgelokt en uitgedreven mag worden uit zichzelf en mag blikken op u, in wie alleen de fontein van het heil te vinden is. Geef, Heere, dat dat ook zo zijn mag met betrekking tot de bediening en de viering van het heilig avondmaal. O Heere, geef dat allen die u vrezen mogen, hoe donker het ook is en hoe dor het ook is, dat zij getrokken mogen worden door de gunst en de genade van u, om aan uw tafel uw dood te verkondigen. Wil u de wachter zijn, die allen nodigt, en met kracht ook in hun hart wilt werken, die daartoe van u een recht ontvangen hebben. Wil ook allen weren, van wie u volmaakt weet, dat ze niet aan uw tafel behoren te komen. Heere, wil u zelf de bediening heiligen, met uw goddelijke nabijheid en tegenwoordigheid. En wil u, o getrouwe en eeuwige gastheer, zwijgende Heere Jezus Christus, zelf zwijgend en daarom ook sprekend, onder de tekenen tegenwoordig zijn, opdat het zo mag zijn dat er vanmorgen iets van mag uitgaan, dat onbekeerde in hun bank heilig jaloers mogen worden. En dat uw volk verblijd mag worden in uw bedehuis. Heere, geef het. Wees u ook met ons in de bediening van het sacrament. Geef ons heilige eerbied. Geef ons ook heilige ernst. Maar vooral heilige liefde. Om het woord te spreken. Zowel van de kansel als aan de tafel. En om het sacrament zo te bedienen dat het mag zijn tot eer van u en tot stichting van de gehele gemeente. Wees u, Heere, zelf in ons midden, Zonder u kunnen wij niet. Ach, geef dat dat in de harten van velen ook ingeleefd mag worden. En dat er een hunkering en een honger mag zijn naar u, die de levende zijt. Wil de vorst der duisternis schelden. U weet dat ook hij zich opgemaakt heeft. Hij is overal. Hij was zelfs in het heiligdom van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Zo nadrukkelijk aanwezig. Hij was in Gethsemane. Hij was in de raadzaal. Hij was op Golgotha. Overal. Heere, zou hij ook niet bij de tekenen kunnen zijn. Als de dood van de Heere Jezus gepredikt mag worden en zichtbaar mag worden. Ach, u weet het, hij is er omdat wij gezondigd hebben. Maar nu kunt u hem uitbannen en schelden. Omdat gij Jeruzalem nog verkiest. En omdat gij, zoals een vuurbrand uit het vuur rukt, Heer, scheld de Satan en geef uw genadige bediening. Geef, Heere, dat er ook in die zin vrucht mag zijn, dat mensen die onbekeerd zijn en misschien heel ver van uw leven, dat die geroerd en geraakt mogen worden door woord en sacrament. U wilt het toch ook daartoe gebruiken. We bidden u, Heere, wees met de gehele gemeente. We willen allen aan u opdragen, ook degenen die het moeilijk hebben, van wie we sommige namen vanavond hopen te noemen. Maar we denken deze morgen heel in het bijzonder aan iemand die niet tot onze gemeente behoort, maar wel tot onze kerken en daarin een plaats kreeg, dominee Sterk, van wie we hoorden dat de laatste berichten heel ernstig zijn, dat de dokters zeggen dat er niets meer aan te doen is, geen hoop. Naar de mens gesproken. Heren, mogen we hem in deze ogenblikken, nu wij het lijdensevangelie openen en de zichtbare tekenen van uw lijden, Heere Jezus Christus, in ons midden zien, mogen wij hem met zijn vrouw en hun kinderen aan u opdragen. Heren, er kunnen bij ons en er zullen ook bij hem en zijn familie velen waarom zijn. Wij kunnen de dingen niet doorgronden. Nog zo jong. Heere, uw weg is in het heiligdom. Leer hem dat beleven in deze dagen en weken. En zou u, indien het mogelijk is, nog wonderen willen doen. Maar indien uw weg, zoals het nu toch lijkt, anders is, geef genade om te buigen. Geef bij hem, bij zijn vrouw en ook bij die nog zo jonge kinderen, genade om niet opstandig te worden. Maar het met u de Heere eens te worden. En wil u uit deze diepe weg, vol moeite en verdriet, vol vragen, uw genade verheerlijken. Voor hem persoonlijk, maar ook voor alle rondom hem en in de gemeente van Bunschoten. Wil u, o eeuwige God, ons allen als ambtsdragers en het bijzonder ook als predikanten, herinneren dat ons werken, ons leven, maar een hand breed is. Heere, bepaal ons erbij, opdat we zoals een van uw knechten uit vervlogen tijden het zij, ons werk mogen doen als een stervende, sprekend als een stervende tot stervende, omdat wij allen op reis zijn. Heere, wees ons genadig. We vragen het om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 38, de versen 12, 13 en 14. Psalm 38, de versen 12, 13 en 14. Zij die mij de dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag. 13, maar ik ben in de ongelukken die mij drukken als een dove die niet hoort. 14, ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen, wat men zegge, kwaad of goed. 38, 12, 13 en 14. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid tree. 85, het derde vers. Geliefde gemeente, wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan bij Christus zwijgen als borg van zijn kerk. In de eerste plaats vanwege de ongerechtigheid van de mens. In de tweede plaats vanwege het ongenoegen van zijn vader. En in de derde plaats vanwege de ontferming over zijn volk. Christus zwijgend als borg van zijn kerk. Vanwege de ongerechtigheid van de mens. Vanwege het ongenoegen van zijn vader. En vanwege de ontferming over zijn volk. We zouden met de prediker kunnen zeggen dat er een tijd is om te spreken en een tijd om te zwijgen. Zo is het ook in het leven van de Heere Jezus Christus. Veel heeft hij gesproken. En wanneer hij sprak, dan was zo vele malen genade op zijn lippen uitgestort. Want hij sprak tot de treurenden en tot de armen en tot de verslagenen woorden van het evangelie van Gods genade. Maar nu is de tijd gekomen om te zwijgen. Want aan het einde van de jaren waarin hij rondtrok, zegenend en goeddoend, is nu de lijdensweg ten volle open gegaan. Worstelend heeft hij in Gethsemane de lijdensbeker aan de lippen gezet. En nu zijn de soldaten in opdracht van het Sanhedrin, of althans van de hoge priester en een aantal getrouwen, gekomen. En ze hebben hem gearresteerd. Jezus Christus gebonden wordt voor de hoge priester geleid. En als dan inderhaast het Sanhedrin bijeengekomen is en een rechtszitting plaatsvindt, dan blijkt dat in die rechtszitting alle recht met voeten getreden wordt. Er zouden heel wat punten te noemen zijn waarop het Sanhedrin geen recht pleegt, maar onrecht doet. Een van de dingen is in elk geval dit, dat zij nadrukkelijk valse getuigen zoeken en er komen er vele, zo lezen we in het schriftgedeelte, om een aanklacht te formuleren. Enerzijds houden ze zich aan de letter van de wet van Mozes. Er moeten getuigen zijn, minstens twee, liever nog drie, wier getuigenis overeenstemt. En anderzijds wordt de letter en de geest van de wet van de Heere met voeten getreden, want ze zoeken valse getuigen, terwijl het gebod van de Heere, wat we aan het begin van de dienst gelezen hebben uit de 10 geboden, zegt: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En dan komen er uiteindelijk twee valse getuigen op en hun getuigenis stemt zo ongeveer overeen. Deze verleider heeft gezegd dat hij de tempel kan afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Op de klank af heeft de Heere Jezus wel iets dergelijks gezegd. Maar zijn woorden worden gruwelijk verdraaid. Want hij heeft niet gezegd dat hij die tempel zou afbreken, maar dat zij de tempel zouden afbreken. En daarbij had hij het niet over de tempel van Herodes, de tempel van na de ballingschap die daar stond midden in Jeruzalem. Maar hij had het over de tempel van zijn lichaam. En zo aan alle kanten valsheid en onrecht viert hoogtij. En wat zegt de Heere Jezus als die valse getuigenissen klinken en als uiteindelijk bij monden van de rechter Caiaphas hem wordt afgevraagd: wat zegt ge tegen dit getuigenis, waarvan er toch op zijn minst 2 getuigen zijn die er in overeenstemmen, dan zwijgt Jezus. Doch Jezus zweeg stil. Waarom? Wel allereerst omdat hij dit onrecht tot in het diepst van zijn ziel gevoeld moet hebben. En dat dit vals getuigenis in zijn ziel, die de waarheid lief had met een heilige, onbevlekte liefde, door zijn ziel gesneden moet zijn. Maar Jezus wil zich voor het vals getuigenis niet verlagen. Hij wil zich voor zijn God wel vernederen, maar hij behoeft zich niet te verlagen. Daar ligt iets koninklijks in dat zwijgen van de Heere Jezus. Hij zwijgt te midden van het briesen van het onrecht, het vals getuigenis, het onrechtmatige van de aanklacht, wat hem aan alle kanten tegenkomt. Iets koninklijks. En dat wordt nog scherper belicht als we daarbij betrekken dat juist in die valse aanklachten niet alleen het zondige van het Sanhedrin en van de aanklagers zichtbaar wordt, maar ook het zondige van zijn discipelen zichtbaar wordt. Van de nachtdiscipelen. Nicodemus, Jozef van Arimathea, waar zijn ze? Leden van het Sanhedrin, die weten dat er een andere waarheid is, een echte waarheid is. Wie neemt het voor hem op? Waar is een Johannes en waar is een Simeon Petrus die van verre in de binnenhof van het hoge priesterlijk paleis bij de dienstknechten en bij de soldaten staan en hun handen bij het vuur warmen? Is er iemand die opstaat te midden van het vals getuigenis? Wie van zijn volk spreekt hier? De waarheid is anders. Hier wordt de waarheid met de voeten getreden. Nee, ook zijn kerk laat hem alleen in deze donkere uren. En daarom het sissen van het vals getuigenis tekent niet alleen de zonde van het Sanhedrin, maar belicht ook de zonde van nalatigheid van zijn volk. En te midden van een kluwen van zonde, waar bovendien nog bij komt het woeden van de vorst der duisternis. Want laten we het niet vergeten wat onze catechismus bij de uitleg van het negende gebod zegt op grond van de schriften. Dat vals getuigenis en achterklap, dat de eigen werken van de Satan zijn. Zo staat Jezus te midden van een kluwen van ongerechtigheid, valse aanklacht, zwijgen van zijn volk, het sissen van de stem van de vorst der duisternis, wiens werken hier hoogtij vieren. En Jezus zwijgt. Iets koninklijks, iets majesteitelijks, ondanks de gebonden handen, ondanks zijn lichaam, wat nog bevlekt is met die grote droppels bloed die hij zweette in de hof van Gethsemane. Jezus staande te midden van menselijke schuld en te midden van gruwelijk onrecht. Hij zwijgt. Wat een geduld spreekt daaruit, gemeente. Want Jezus had als Elia in de oudtestamentische tijden vuur van de hemel kunnen roepen, zodat al zijn tegenstanders daar in Caiaphas hof in een ogenblik verteerd zouden worden. Hij had zijn majesteit kunnen openbaren, zoals dat een moment in de hof van Gethsemane gebeurd is, dat de soldaten achterover vielen. Hij had ze allen weg kunnen stormen door de majesteit van zijn almacht. Maar Jezus koninklijk zwijgt te midden van het onrecht. O, laten we het niet vergeten. En dat is de toepassing van dit deel van het woord voor ons vandaag. Wat een geduld de Heere God ook vandaag heeft. Hij zwijgt koninklijk, te midden van het onrecht wat er in ons goede vaderland plaatsvindt, te midden van de onbekeerlijkheid die er ook onder ons nog is. Hij zwijgt zelfs in zijn geduld en in zijn goedheid, wanneer er in het leven van zijn kinderen zoveel dorheid is en zoveel nalatigheid is en zoveel tekort is. Ziet u dat koninklijke zwijgen van de Heere Jezus? Is een geduldig zwijgen. Deze grote lijdende Christus duldt en zwijgt. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Stond alles een wonder geworden. Dat God zwijgt te midden van het onrecht en te midden van de zonde. Dat God zwijgt te midden van de dorheid in uw leven, kind van God. Zwijgt in zijn geduld. Dat de Heere Jezus Christus zo langmoedig en genadig is. Ook al wordt hij zwaar getergd. Dat is een reden om ons op deze lijdenszondag voor hem te verootmoedigen. Maar de redenen waarom hij zwijgt liggen dieper dan alleen dat hij in geduld en in langmoedigheid zwijgt te midden van het onrecht en te midden van de satanische valse aanklachten. Want hij zwijgt niet maar alleen voor Caiaphas. Ten diepste zwijgt hij hier in de raadzaal voor de grote rechter van hemel en aarde, voor God. Professor Wisse heeft vaak in zijn boeken geschreven dat wanneer wij het lijden van de Heere Jezus Christus overdenken, dat wij nooit moeten vergeten dat lijden te overdenken zoals het georiënteerd is op God. Dus de oriëntatie op God mag nooit ontbreken en dat is bijbels. Want als Jezus Christus lijdt, dan is het niet alleen maar mensen die hem allerlei dingen aandoen en daarvoor ten volle verantwoordelijk zijn. Maar ten diepste staat hij voor het heilig recht, voor een toornend God. Hij staat hier als borg. God komt hem tegen. En in deze rechtszaal die geen rechtszaal is, en in dit rechtsgeding wat de naam rechtsgeding niet kan dragen, staat Jezus Christus ten diepste voor de grote rechter van hemel en van aarde. En krijgt Jezus Christus vele aanklachten te horen. De toorn van God eist voldoening. Het recht van God eist voldoening. God zegt tegen zijn zoon, betaal me wat geschuldig zijt. En dan zouden we de vraag kunnen stellen, maar was Jezus aan de Vader dan wat schuldig? Had Jezus de Vader dan vertoornd? Had Jezus het recht van God dan geschonden? Ach, u weet het, Jezus de Christus heeft het recht niet geschonden en is aan de Vader niets verschuldigd, maar hij staat hier als het lam. Hij staat hier als de borg, dat wil zeggen, hij staat hier beladen met de schuld van zijn volk. Persoonlijk heeft hij geen zonde, want hij heeft geen zonde gekend en er is geen bedrog op zijn mond geweest. Maar de Heere heeft hier, en zo ziet u hem hier staan in de zaal van Caiaphas, aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. De zonde van Petrus, ze zijn op Jezus rug gelegd. De zonde van Adam, ze is op de rug van de Heere Jezus gelegd. De zonde van David en de zonde van Simeon en de zonde van Anna en de zonde van Maria en de zonde van Jozef. En noemt u heel die reeks van kinderen van God maar op, van wie u de namen kent. En denkt u die de Heere vreest dan ook maar aan uw eigen zonde en aan uw eigen nameloze schuld. Al die ongerechtigheden uit het verleden, uit het heden en uit de toekomst. Van al die duizendmaal duizenden, ze zijn op hem terechtgekomen. Wat een massa van schuld. Wat een oceaan van ongerechtigheid. Zo staat Jezus voor zijn rechter. En u eist God vanwege die schuld die op Jezus ligt. Die hij hier draagt, betaal me. En wat doet Jezus? We gaan eerbiedig luisteren naar die tekst en misschien ook wel gespannen luisteren naar die tekst. Want als Jezus nu zou spreken en niet zou buigen en niet de weg zou gaan naar Golgotha, dan zou het voor Adam en voor David en voor Petrus en voor Johannes en voor heel de kerk van God een verloren zaak zijn. Maar Jezus buigt. Hij buigt voor het recht van God. Hij buigt voor de aanklachten van God. En daarmee zegt hij als het ware hier in de raadzaal en straks voor Pilatus, dat de beschuldigende vinger van de heilige God rechtvaardig is. Dat Gods aanklachten tegen de zonde en Gods aanklachten tegen de ongerechtigheid niet onrechtvaardig zijn. Een zwijgende Jezus stemt in met het heilig recht van God. Een zwijgende Jezus erkent: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat hoorden we midden tussen de valse aanklachten en het sissen van die oude slang, de vorst der duisternis. Een zwijgende Jezus die zegt: Vader, uw recht zal ik verheerlijken. Want uw doen is rein, uw vonnis recht. Kijk, als we daar iets gaan verstaan, gemeente, dat Jezus hier staat in de plaats van anderen en dat hij het heilig recht van God toestemt en het vonnis ermee instemt door te zwijgen, door te buigen en door de straf tot de laatste druppel toe te betalen, dan betekent dat hier een diep ingrijpende prediking hoorbaar en zichtbaar wordt, die ons laat zien dat niet alleen God de Vader, maar ook Christus en zelfs ook de Heilige Geest, de drie enige God, tezamen instemmen met het heilig recht, met het vonnis over de zonde. Kan ook niet anders. Maar hier wordt het zichtbaar. Hier wordt het onderstreept. En als dat op ons hart gaat wegen, dan gaan we in het licht van een lijdende Jezus, die hier in de raadstal staat voor het heilig recht van God, zien maar wat Jezus lijdt. Dat heb ik verdiend. Want mijn zonden hebben het vonnis waard gemaakt. Het recht van God. Dan gaan we iets verstaan van wat onze Heidelberger Catechismus zegt in zondag 23. Mijn geweten klaagt mij aan. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en niet één daarvan heb gehouden. Dan ga ik buigen. Want hoe komt het dat zondaren leren buigen voor een heilig God? Hoe komt het dat ze leren buigen voor het recht van God? Wel, dat leren ze als vrucht van het zwijgen van de Heere Jezus Christus. dan gaan zondaren ook zwijgen en erkennen. Heere, tegen al uw aanklachten kan ik niets inbrengen. Tegen al uw beschuldigingen, ik heb er geen weerwoord tegen. Ze knielen naast David en naast Paulus. En ze zeggen, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Nee, niet zoals Jezus. Want Jezus de Christus zei dat op een onvergelijkelijke wijze. En toont dat op een onvergelijkelijke wijze in deze raadzaal van Caiaphas. Maar iets daarvan als vrucht van Jezus zwijgen, leren toch de kinderen van God ook. Zwijgen voor de beschuldigingen. Buigen met het hoofd. Heere, ik heb gezondigd. Wat is nodig, gemeente, dat we voor het eerst en ook opnieuw zo bij de lijdende Christus, bij de zwijgende borg, onze plaats leren. Wat is het nodig dat we ook in het licht van de tekenen van brood en wijn, buigend het leren zeggen en het meer en meer gaan inleven. Heere, tegen uw aanklachten, tegen uw beschuldigingen, heb ik niets in te brengen, zwijgen. Maar wat wordt zo voor mensen die verootmoedigd worden voor God, die het voor God leren verliezen, die zichzelf leren kennen als een zondaar, als iemand in wie geen vrucht te vinden is, tot in der eeuwigheid niet. Wat wordt het een wonder dat Jezus zweeg. Want waar wij moeten zwijgen op de aanklachten en verder nergens meer recht op kunnen laten gelden. Daar staat Jezus hier als de zwijgende borg die nu de zaligheid gaat verwerven en gaat beërven voor de zijne. Want als Jezus de Christus zwijgt voor het heilig recht van God, als Jezus op de aanklachten van zijn vader geen weerwoord geeft, dat betekent dat hij hier in de raadzaal aan zijn vader laat zien en het vanmorgen vanuit de prediking ook aan ons laat zien, dat hij bereid is om de weg der smarten te gaan. Dat hij bereid is om het onrecht te dulden. Dat hij bereid is om onder de toorn van God verteerd te worden. Dat hij bereid is om van zijn vader te worden verlaten. En dat wil hij doen in de plaats van de zijne. Ik voor u. Daar gij anders die eeuwige dood zou moeten sterven. En nu gaat hij de smarten weg. Hij wordt vals beschuldigd, gestompt, geslagen, gegeeseld. Hij wordt straks aan het vloekhout genageld, omdat hij zweeg voor de valse beschuldigingen en voor de heilige eisen van zijn God en van zijn vader. En zo leidt hij voor de zijne. Zo betaalt hij hun schuld en zo boet hij voor hun ongerechtigheid en zo draagt hij hun straf. En daarom mogen mensen, kinderen die de straf verdienen en die het vonnis rechtvaardig moeten keuren, nu vrij uitgaan. Daarom mag Petrus straks vrij uitgaan en Johannes en Thomas en Nicodemus en Jozef van Arimathea en heel de kerk. En daarom mogen ze de stem van de grote herder horen, die voor hun zonde geslagen is, die voor hun zonde tot aan het kruis toe vernederd is. Want gemeente, dat is toch het laatste wat in de tekst naar voren komt. omdat Jezus hier zweeg voor het heilig recht, mag straks, mag nu het evangelie verkondigd worden. Want toen de mens viel, Adam, Eva, en wij in hen en met hen, toen sloten wij door onze zonde de hemel toe. Een zwijgend God, een zwijgende Christus, een zwijgende Geest. Dat is de vrucht van onze zonde, dat is het resultaat van onze zonde, dat we de hemel dicht gezondigd hebben en dat God nu moet zwijgen. Maar omdat Jezus nu de straf draagt en zwijgt voor de beschuldigingen, ligt hier de sleutel in bloed gedompeld, waarmee de kabinetten van het hemelhof geopend worden, waarmee de stem van de levende God geopend wordt. God spreekt vanwege een zwijgende Jezus. En hij spreekt van blijde troost en vrede. Hij spreekt van genade en ontferming voor verloren zondaren. Hij zwijgt over de zonde in zijn liefde. En hij spreekt van gunst. O, wie daar door genade iets van mag kennen. Voor hem, voor haar, wordt die zwijgende Jezus zo dierbaar. Zoals zij voor heel de kerk van alle eeuwen dierbaar geworden is. Denk maar om een Bijbels voorbeeld te noemen aan die machtige heer uit de Kandassee, die moorman van wie we lezen in Handelingen 8. De man, zijn hart was geraakt door het woord en door de geest van God. En hij zat daar op zijn wagen te lezen, ook al begreep hij het niet. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. Daar ging een verborgen trekkracht, aantrekkingskracht van Jezus Christus, van een zwijgende borg uit op deze man. En zijn ogen gaan over die tekst en hij verstaat het niet. En als dan door Gods goedheid er een uitlegger, een evangelist Filippus komt, dan vraagt hij het: leg me dit uit. En dan mag hij door het onderwijs van Filippus en door de genade van God die verborgenheid gaan verstaan. Jezus, de zwijgende Zoon van God, is het lam dat voor mijn zonde boette. O, hoe kan voor een zondaar die zichzelf als een schuldige leert kennen, dat geheimenis misschien aanvankelijk verborgen zijn. Wat kan er een aantrekkingskracht van uitgaan? Maar wat wordt het wonderdiep en breed en hoog, onpeilbaar, als door woord en geest Jezus getekend wordt in zijn lijdensgang, als de zwijgende borg, is hij u zo dierbaar geworden, dat u als een arme verloren zondaar het leven buiten uzelf in hem mag zoeken. Dan wordt u vanmorgen genodigd aan zijn tafel. En allen die het leven bij zichzelf niet meer kunnen houden, maar nu betrekking gekregen hebben, kennis, al is het nog zo aangevochten en bestreden misschien, van die gezegende koning, ze worden genodigd en ze zijn bij hem welkom. En als u daar nu niets van kent, jongeren of ouderen, ach, dan is uw plaats niet aan de tafel van de Heere. Maar ik hoop dat u het daar niet bij laat en zegt: wel, ik kan niet ten avondmaal gaan. Maar dat de woorden die vanmorgen geopend werden, zoals ze zondag aan zondag geopend worden, u wakker mogen schudden en u uit de kerk mogen drijven naar de stilte. om voor God te knielen en te vragen: Heere, leer mij dat ook, wat uw volk in beginsel kennen mag en wat ik nu mis. Want het volk van de Heere, dat is een gelukkig volk, want die mogen kennis hebben, al is het misschien door de schaduwen heen, van een bebloede borg, van een zwijgende borg. En die mogen op hem staren en zien dat nu in hem een bron van heil en zaligheid ligt. En dat hij, die zweeg in het gericht, nu de oorzaak geworden is dat God spreken kan. Hij spreekt gewis, ook in een week van voorbereiding, zelfs in een avondmaalsdienst. Bestreden kind van God, voor wie het niet kan, hij spreekt gewis, tot elk in het amen. Wij lezen nu het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier, zoals u dat vinden kunt achter in uw psalmboek. Het eerste gedeelte hebben we aan het einde van de voorbereidingsdienst gelezen. En nu dan het gedeelte te beginnen bij ten andere. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginne afgeschied zijn, van den Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. En even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmate woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daar benevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden, En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken, en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelsen vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Voor de bediening van het heilig avondmaal zingen we nog samen uit Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? 63ste psalm, het tweede vers, wat we samen willen zingen. willen we deze bediening openen met het vragen van Gods zegen. Eeuwige en drie enige God, die in Christus Jezus zo laag bent afgedaald tot een verloren wereld, en dat lage van uw afdalen bevestigt telkens als het heilig avondmaal bediend wordt. Want onze belijdenis zegt het zo naar uw woord, dat ter wille van onze aardsgezindheid en grovigheid en zwakheid gij de sacramenten hebt ingesteld. Heren, wij zeggen uw naam dank, dat het deze morgen gebeuren mag, dat we avondmaal mogen vieren. Maar wil u zelf dan ook in ons midden zijn. En vanuit dat wonder van de neerbuigende goedheid van Christus Jezus, die als de zwijgende borg alle aanklachten instemde door zijn zwijgen, wil u geven dat we iets van die schoonheid en heerlijkheid en algenoegzaamheid die in hem is mogen zien en daarin ons mogen verblijden. Want daarin ligt het leven voor uw aangevochten strijdende kerk buiten zichzelf in die ene naam, die dierbare naam die onder de hemel gegeven is. Heere, zegen de tekenen, zegen het overdenken, zegen de gesproken woorden. En wil u zelf de vrucht geven en bereiden uit genade om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Beker der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. Jezus zweeg stil. Laten wij aan deze tafel ook overdenken wat dat de Heere Jezus gekost heeft. Wij kunnen ons ternauwernood indenken, laat staan inleven, hoe rein en heilig de ziel van de Heere Jezus geweest is. Er was niet alleen geen bedrog in zijn mond, zoals de schriften ons zeggen, maar er was ook geen onreinheid in zijn hart. Hij was de volmaakt rechtvaardige Zoon van God. En deze reine, die een afschuw van de zonde had, een heilige afkeer, te midden van de valse aanklacht, te midden van het onrecht, wat moet het hem door de ziel gesneden hebben? Wat moet het tegen zijn reine ziel, tegen zijn rechtvaardigheid ingedruist hebben? En toch, hij zweeg. Waarom? Omdat hij de eer van zijn God zo hoog had en de zaligheid van zijn kerk zo op zijn hart gebonden was, dat hij liever onrecht wilde lijden en liever die felle pijlen van de valse beschuldiging in zijn ziel wilde gevoelen. Ja, zelfs als we de lijnen doortrekken, liever onder het recht van God verloren wilde gaan en de toorn van God tot de laatste druppel toe uit de beker wilde drinken, dan dat de eer van zijn vader schade zou lijden of dat één van zijn volk verloren zou gaan. En als we dan daar tegenover zien Wie zijn dat nu? Die mensen voor wie de Heere Jezus Christus dat wilde lijden. Wat een prijs hij ervoor wilde betalen. Ziet u ze staan in die raadzaal, in die hof, Petrus, de man die hem straks met een eed verloochent. Johannes, die wel de apostel der liefde is, maar wiens liefde hem ook niet zo dringt dat hij het voor zijn meester opgenomen heeft in dit uur. Nicodemus, de nachtdiscipel, Thomas van Arimathea. Ach, zulke mensen, van wie we alleen maar kunnen zeggen, en mag uw hart daarmee instemmen, als het van mij zou moeten komen, alleen maar zonde, alleen maar schuld. En ook na ontvangen genade, alleen maar zonde, alleen maar schuld. Gelijk een schaap, dat onbedacht en soms ook zo bedacht, deze verwonde herder heeft verloren. Altijd weer geneigd, zelfs na veel van de Heere ontvangen te hebben, om eigen wegen in te gaan. Altijd in onszelf, zo dor en zo doods. Terwijl hij het toch waard is om al onze liefde te hebben. Zo zijn we. Wij, dwalende schapen, schuldigen, verlorenen. Wat een wonder dat de Heere Jezus Christus daar in die zaal van Caiaphas toch zweeg. Het is een stille onderstreping van zijn oneindige liefde. Van zijn borgliefde. Waarmee hij heeft willen uitdrukken. Hoort u die zwijgende stem? Die toch zo welsprekend is in de tekenen van het brood en de tekenen van de wijn. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij zijn gezegend lichaam verbroken. Dat heb ik verdiend. Hij de vloek gedragen. Die zou ik waard zijn. Hij de dood gesmaakt. Daar heb ik recht op. En dat uit liefde. Onbegrepen. Eenzijdige liefde. En die liefde. Die betoont hij niet eenmaal. Maar in het leven van zijn volk. Ook al gaat uw leven misschien door veel duisternissen heen. Hij betoont het keer op keer. Dat hij dezelfde is. En dat hij blijft zwijgen voor de aanklachten. En blijft spreken in zijn gunst. En in zijn liefde. Ach, daarvan willen we ook samen zingen. Uit Psalm 22 en daarvan het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heere, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. 22, het 12e vers. Indien er nog zijn die met ons de dood des Heren willen verkondigen, dan is daar aan deze tafel nog gelegenheid voor. De Heren, die zelf het avondmaal heeft ingesteld als de grote gastheer, roept zondaren die het leven bij zichzelf niet meer kunnen houden om zijn dood te verkondigen. Als er niemand meer is, dan zal deze tafel de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Zegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Doch Jezus zweeg stil. Daar ligt zeker nog een les in deze woorden. Als Jezus zwijgt te midden van het onrecht, als Jezus zwijgt op de beschuldiging, dan, zegt de apostel Petrus, heeft hij daarin ons ook een voorbeeld nagelaten. Hij zegt dat in zijn eerste brief, in het begin wanneer hij het lijden en sterven van de Heere Jezus aan de orde stelt en zegt dan die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dan gebruikt Petrus deze woorden om aan te geven hoe dat wij zouden wandelen in navolging van deze grote koning. Wat dat betekent, ach, het is duidelijk, denk ik. Wanneer ons iets wordt aangedaan, zeker wanneer dat onrechtvaardig gebeurt, wat staan we niet gereed om voor eigen rechten op te komen? Wat zijn we niet bereid om tot het laatste toe onszelf of onze zaak te verdedigen? En zegt Petrus, met name wanneer het nu gaat over geestelijke dingen, over het staan in de wereld en het leven in de wereld, mag en moet Gods kerk leren om de voetstappen te drukken van de Heere Jezus Christus. En dat betekent hem volgen, leren zwijgen. Ja, dat zwijgen van de kinderen van God heeft verschillende kanten. Uit wat gezegd is, is duidelijk dat het allereerst betekent dat wij zwijgen mogen door zijn kracht soms als onrecht plaatsvindt. Dan geeft de Heere genade om te zwijgen. De Heere wil ook genade geven om te zwijgen als we zijn voetstappen drukkend een weg moeten gaan die moeilijk is. Wat kan er dan soms in de strijd van het leven gestreden worden? Wat kunnen er woorden opwellen in ons hart en misschien zelfs over onze lippen komen die niet tot eer van God zijn? Wat kunnen de waaroms branden? Maar de Heere geeft vanuit het zwijgen van de Heere Jezus toch ook genade om te zwijgen. Om te zwijgen als het zo anders gaat dan wij willen. En het diepste zwijgen van Gods kerk is dit. Als ze leren zwijgen voor God en zwijgen voor zijn Christus. Als ze alles mogen overgeven in de handen van hem die volmaakt rechtvaardig en die volmaakt barmhartig is. Dat zijn hoogtepunten in het geestelijke leven, toch? Als we onszelf kwijt mogen raken. En als we echt met heel ons hart ingewonnen voor de weg van de Heere mogen zeggen, Heere, wat u doet is goed. U bent wijs, u bent rechtvaardig, u bent barmhartig, u bent zeer genadig. En wie zo de voetstappen van de Heere Jezus mag drukken, als hij door genade veel beoefenen mag, zwijgend achter de Heere aan te gaan, ziende op hem die de overste leidsman en voleinder des geloofs is, die heeft een rijk leven. Ook al zal er misschien vaak de armoe worden ingeleefd en strijd moeten worden gestreden, toch een rijk leven. Want wie achter de Heere aan mag komen, zijn kruis op zich mag nemen, ziende op hem die aan het kruis geleden heeft en aan het kruis gestreden heeft, die gaat door dit leven langs de beste weg. Want de beste weg is de weg van God, is de weg van Jezus. Ook al verstaat het kind van God die weg niet altijd. En ook al lijkt het soms tegen onze gevoelens en tegen onze gedachten in te druisen, toch de beste weg. Want het is de weg waar Jezus is voorgegaan. En moet er op die weg gestreden worden? Moet er op die weg een kruis gedragen worden? Ach, ik denk aan het woord van Samuel Rutherford, wat ik al meer heb aangehaald. Dan mag juist als we zwijgend achter de Heere aan mogen komen, je wel eens opzien onder een kruis wat je drukt. En zegt Rutherford dan tegen een weduwe die heel erg zwaar getroffen is door de slaande hand van God. Hij zegt, kijk eens op langs die balk van dat kruis. Dan zie je dat die balk zwaar is. Maar het zwaarste deel van het kruis ligt op hem die je is voorgegaan. Op de zwijgende Heere Jezus, op die lijdende borg, opzien langs het kruis, want het ligt op hem die voorging. Als je zo zwijgen mag, dan mag je het kwijtraken en in de handen van de Heere geven. En juist omdat de Heere dat doen wil en zo een God wil zijn die in en in het dagelijkse en in het geestelijke leven een God van volkomen zaligheid wil wezen, omdat Jezus gezwegen heeft en geleden heeft. Daarom mogen we daar, als we deze tafel gaan besluiten, toch ook van zingen, van de lof van de Heere. En dat doen we nadat we geëindigd hebben met gebed en dankzegging uit de 13e vers van Psalm 22. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Psalm 22, het 13e vers, nadat we geëindigd hebben met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze avondmaalsviering en avondmaalsbediening. Wat een wonder, Heere, dat het avondmaal zijn mag in deze geschonden wereld, vol verwarring, waar zo weinig gezocht wordt naar u. Want er wordt altijd nog te weinig gezocht naar u en naar de kennis van u. U geeft het ons. En u gaf ook dat we in alle rust en vrede deze dienst mochten houden en rondom de tafel bijeen mochten zijn. U gaf ook uw woord en u wilde vanuit uw woord ons lessen schenken. U wilt ons ook vanuit uw woord verootmoedigen, bemoedigen, vertroosten. Heere, zegen de woorden die gesproken zijn. En wil u in het bijzonder ook de overdenking van uw wonderen en van uw genade in het heilig avondmaal zichtbaar en tastbaar uitgestald. Wil u het gebruiken en wil u het zegenen tot heil voor onze zielen. Heren, we smeken van u wil u genadig verzoening doen over al het zondige. En wil u uw werk bevestigen en het zo maken dat wij over alles heen mogen zien. Het aan u mogen overgeven. Zwijgen mogen als de weg soms anders is dan wij wensen. En het zo in uw hand mogen leggen. Zoals uw woord het toch ook zegt. Dat gij uw welbehagen betoont aan hen die nederig naar u vragen. U vrezen. Uw gunst verbeiden. En door uw hand zich laten leiden. Heren, heb eerbiedig dank. Zegen uw woord. Zegen het sacrament. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij eindigen nu met het slot van het formulier en ook met het dankgebed uit het formulier. Geliefden in den Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons allen tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen met de dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Slotzang is Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.